Thank you. Goedemorgen, mijn naam is Walda Metz. En namens wijkgemeente De Fontijn heet ik iedereen hier in de kerk aanwezig, of wanneer je online met ons verbonden bent, hartelijk welkom bij deze dienst. In deze dageraaddienst gaat voor dominee Verwijzer Scherpenisse, en het is heel fijn dat u er bent. Om 11:00 is er de cornetdienst, waarin dominee Vastenhout uit Sliedrecht voorgaat. Het orgel wordt deze morgen bespeeld door Everhard Zwart. De bloemen zijn ter bemoediging en als groet van de gemeente bestemd voor mevrouw Tineke Tegelaar. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie, thee of misschien met deze warmte is fris wel net zo fijn. Vanavond om 6:30 is er in de Fonteinkerk een gezamenlijke dienst waarin dominee Gert den Hartog voorgaat. Wie meer betrokken wil worden of meer informatie wil over onze wijkgemeente De Fontijn, bij de infotafel in de hal, geef men u graag de nodige informatie. Deze dienst beginnen we met het zingen van Psalm 27, vers 1 en 7. Namens de kerkenraad een hele goede en een gezegende dienst gewenst.
Zoeken we de Heer samen in een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die eeuwig leeft en zijn trouw bewaart en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heere en Heiland, door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu samen uit het liedboek, lied 280, vers 1, 4 en 7. Openbaring van de wil van God uit Romeinen 13. En daarna zingen we samen Psalm 25, vers 4 en 7. Daar leert ons het woord van God. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet. Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons dan ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En ons onthouden van bras en slempartijen, van ontucht, losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heere Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerte in u opwekt. Amen. Dat was even een test om te kijken of we hem uit ons hoofd kenden. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, we willen u vooral danken. We danken u dat we hier mogen zijn in uw huis. We danken u dat u ons geroepen heeft. En we danken u dat u ons nog steeds roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, we zijn zo klein. We zijn vaak zelfs de weg kwijt. We zoeken ons vanuit onze eigen natuur niet. En daarom zijn we u dankbaar dat we hier mogen zijn. Want we weten, Heere, dat waar twee of drie samen zijn, u ook in het midden bent. En met uw belofte bidden we daar ook om. Wees in ons midden. Kom met uw geest. Raak ons aan. Ons hart en hoofd zit vaak zo vol als we hier komen met allerlei dingen. En we willen u bidden. Kom in ons hart, Heer. Werk door uw woord. Werk door uw geest. Houd de boze weg van ons. En zet uw engelen om deze plaats, Heer. Dat we samen stil mogen zijn voor u. Wilt u tot ons spreken? Wees ook met de structuurgroep die straks hun eigen moment heeft. Heer en zegen niet alleen deze gemeente, maar alle gemeenten hier in de buurt en wereldwijd, waar uw naam wordt aangeroepen en uw woord wordt verkondigd. Werk vandaag krachtig in heel de aarde, op alle continenten. Heren, en bouw uw kerk en uw koninkrijk. Dat willen we u bidden. In de heilige naam van de Heer Jezus Christus, die samen met uw heilige Vader en de Heilige Geest, één God, leeft en regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. De structuurgroep die gaat nu naar haar eigen plek. En we horen de lezingen.
Er zijn vanmorgen twee lezingen en we beginnen te lezen in het Oude Testament. Nummer 13, vers 25 tot 33. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten van het land zien. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben ze Enakieten gezien. In de Negeb wonen Amalekieten. In het bergland Hetieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen het volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt de inwoners. En alle mensen die we gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben er zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelen wij ons maar nietige springhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. De tweede lezing komt uit het Nieuwe Testament. We lezen 2 Timotheüs 1, vers 6 tot en met 10. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet de geest van lafhartigheid gegeven, maar de geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit. Maar deel in het lijden van het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Tot zover de lezingen van deze morgen. We zingen nu lied 898, vers 2.
Als antwoord op de verkondiging zingen we liedboek 313, vers 1 en 2. Er zijn 12 verspieders. En Caleb en Jozua maken deel uit van die groep van 12. Ze gaan als afgevaardigden naar het beloofde land. Het volk Israël is zelf in de woestijn. En nu gaan die 12 mensen gaan het land in om te kijken hoe dat is, om een studie ervan te maken. En ze gaan om verslag uit te brengen van alles wat ze daar zien. Ze moesten kijken naar de samenstelling van de bevolking, naar de steden, de landbouw, hoe de mensen leefden, wat voor mensen het waren, enzovoort. In de zending heb je ook zoiets tegenwoordig, dat noemen ze spiritual mapping. Dan kijk je eigenlijk van tevoren van hoe ziet deze plek eruit? Wat zijn dit voor mensen die hier leven? Wat is de cultuur? En welke godsdienst hebben ze? Waar leven ze van? Wat zijn hun uitdagingen? Enzovoort. En dat doen deze 12 verspieders ook. Mozes stuurt ze weg en ze gaan naar het beloofde land. En dat is natuurlijk best wel een uitdaging om zoiets te doen. Het onbekende tegemoet. Een nieuwe cultuur waar je gaat wonen. Een nieuw land. En je zit zelf midden in de woestijn. Maar ze gaan. En misschien viel het je op. Caleb, die wordt hier steeds als eerste genoemd. En dat gaat eigenlijk dit hele verhaal zo door, als je ook doorleest in de volgende hoofdstukken. Caleb heeft hier een hoofdrol. En Caleb betekent hond in het Hebreeuws. Caleb. En hij is dus een soort van een speurhond. Maar goed, een hond was een onrein dier in Israël. Het is anders dan het nu is. En het had ook nog een andere connotatie natuurlijk. Want Caleb zelf en Mozes en al die mensen die kwamen uit Egypte. En daar had het ook nog de klank van slaaf zijn. Van doen wat er gezegd wordt. Zo had hij zijn eerste 45 jaar doorgebracht, Caleb. Als slaaf. In Egypte, onder een vreemd volk. En dan snap je wat dat met je doet. Voor mijn bediening ben ik de afgelopen 10 jaar vaak in Azië geweest, in landen waar vervolging was. En wat daar dikwijls gebeurt, vooral met christenen, is dat mensen slaaf worden in steenfabrieken. Ze hebben schulden en iemand zegt van nou, ik koop je wel uit, ik betaal je schuld en dan ga je voor mij werken. Dan ga je dat langzaam afbetalen. En zo zijn er heel veel christenen die eigenlijk onder de macht van anderen komen omdat ze een kleine schuld hebben. En voordat je het weet zijn zulke mensen dan 1, 2, zelfs 3 generaties onder de macht van een ander. Nou, als je dat bent, dan doet dat wat met je. Dat doet wat met je leven. Dat doet wat met je geest. Met je hart. Het leven als slaaf verandert je zelfbeeld. Je wordt behandeld als een hond. En dag in dag uit moet je doen wat je baas zegt. Nou, dat was Caleb's leven geweest en het leven van alle Israëlieten. En dus liepen ze eigenlijk als volk met een soort van trauma. Ze waren altijd onder druk geweest en nu, de woestijn door, moesten ze het beloofde land in. Ze stonden klaar om het beloofde land in bezit te nemen. Daar kun je dus in zitten als volk, in een trauma, in een situatie waarvan je denkt van hoe kom ik hier uit? Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, Rwanda na de genocide, zo heb je landen, daar is zoveel gebeurd, kom daar maar eens uit. En ook in de landen in Azië, hè, Pakistan, India wordt het steeds meer, landen als Bhutan. Als christen word je zo onderdrukt en zo in een hoek gezet, dat het heel moeilijk is om dan je eigen waarde te houden. Nou, dat was het leven geweest van Israël. En die 12 verspieders die gaan zo met die ballast, zeg maar, het beloofde land in. En dan 10 van de 12 brengen een negatief advies. Ze zeggen, we hebben net gelezen, het land is prachtig. Het is vruchtbaar. Er bloeit en groeit van alles. De steden zijn ook prachtig. Ze zijn versterkt. Maar er wonen ook reuzen, reusachtige mensen, kinderen van Anak. Zoals Goliath later, die David bevocht. En met dat verhaal komen ze terug. Ze zeggen, het is onmogelijk. Wij kunnen daar de overwinning niet behalen. En als je goed leest heb je tijdens de lezing zo net, dan zag je dat ze kijken naar de werkelijkheid met de ogen van de ander. Ze zeggen het land is goed. Maar wij in de ogen van die reuzen waren sprinkhanen. Zo klein waren we. En dat waren we eigenlijk ook in onze eigen ogen. Voordat je het weet ga je de situatie bekijken door de ogen van de ander. En zie je zelf wat de ander ziet. Wij doen er niet toe. We zijn klein. Wat maken we voor verschil als gemeente hier in Nederland? Hoe klein zijn we niet? Voordat je het weet, kijk je met de ogen van de ander naar jezelf en word je verlamd door angst. En zo zien deze 10 verspieders zichzelf door de bril van die reuzen. Hun zelfbeeld en hun eigen waarde wordt dus bepaald door wat die ander vinden. En ze zeggen, we kunnen dit niet, we zijn te klein, we zijn nietig, we worden zo vertrapt door die reuzen. Dit gaat ons nooit lukken. En misschien herken je dat wel uit je eigen leven, dat een kwetsend woord van de ander, dat kan zelfs geweest zijn toen je heel klein was. En nu ben je misschien 50 of ouder. Maar het kan nog doorwerken. De blik van een ander, de manier waarop je collega's soms met je omgaan. Dingen die je ontmoet op school of tijdens je studie. En voordat we het weten, kijken we dus naar onszelf niet door de bril van de Here of van het woord van God, maar door de bril van de ander. En je eigen waarde gaat dan zomaar weg. En dit gebeurde dus met de 10 verspieders. Nou, voor ons is het dus belangrijk. Kijk, die reuzen, die waren werkelijk. Dat was een waarheid. Ze zagen ze en ze komen terug. Maar in ons leven en in onze tijd zijn er ook heel veel aan reuzen. En die worden soms zo groot gemaakt dat we zelf verlamd worden. De onvermijdelijkheid van de oorlog. Alles wat er over het klimaat en de verwarming, opwarming van de aarde geschreven wordt. Onze gezondheid. De opkomst van AI en hoe dat ons werk gaat wegnemen. En op de duur zijn al die reuzen die voor je staan eigenlijk instrumenten worden in het haast van de boze om ons te verlammen. We durven niet meer. We kunnen niet meer. We komen in een negatieve angstspiraal. En we denken er eigenlijk niet meer aan dat God op de troon zit. Dat Jezus leeft. Dat hem alle macht is gegeven. We kijken naar de werkelijkheid met de bril van de ander. En we denken het wordt niks. Ik ben nu 20. Hoe kan ik nu mijn leven werkend goed en vruchtbaar gaan maken? Want AI gaat alles overnemen. En zo laat je de angst heel snel regeren. En voordat je het weet, verlamt dat je. En dan laat je dus de angst regeren en niet God. Dan laat je de angst toe in je hart. En die neemt dan eigenlijk de plek in die God zou moeten hebben. En dat is zo besmettelijk, dat als je doorleest, dan zie je dat die 10 verspieders die angst hebben overgedragen op het hele volk. En ze zeggen tegen Mozes, we gaan niet, we blijven hier. We hadden in Egypte moeten blijven. Of we gaan liever dood in de woestijn. En zo gaat de angst regeren. En angst, zoals u weet, is een hele slechte raadgever. En daar gaat het dan mis. Dus de meerderheid kijkt met een bril van angst. Enkel Jozef, Jozua en Caleb hebben het geloof dat het goed komt. En vanmorgen kijken we even met de bril van Caleb naar de situatie. Want die is de hoofdrolspeler hier. Nou, we moeten de werkelijkheid niet onderschatten. Iedereen kent angst. U kent dat, ik ken dat. We zijn allemaal wel eens bang. Soms een beetje en soms enorm. En dat staat steeds ook in de Bijbel als een werkelijkheid. Mozes die zegt het, wees niet bang. De Heer Jezus heeft het heel vaak gezegd. Wees niet bevreesd. In het gedeelte aan Timotheus van Paulus lezen we het. Je hebt geen geest van angst gekregen. Dus die angst die we ervaren in ons leven, die is er. En iedereen, elk mens op aarde kent angst. Tenzij je niet goed bent van boven. Tenzij je een soort van psychopaat bent of zo. Maar normale mensen zoals u en ik, wij mogen geloven dat God regeert. En dat die angst die er is en die werkelijk is, die heeft niet het laatste woord. Nou, eigenlijk wat je ziet in de Bijbel is dat die angst ook veroorzaakt wordt door een strijd waar we in zitten. We zitten als gelovigen in een kosmische strijd. En dat zie je in het Oude Testament, zie je dat beginnen. En wij staan daar ook in. Paulus die zegt dat, strijd, de goede strijd van het geloof. En eigenlijk is de enige manier om die angst te bevechten door in het geloof te staan, door in de Heer Jezus te zijn. Het volk Israël, die ziet op dit moment alleen wat ze angst aanjaagt. Ze zijn eigenlijk al verslagen voordat de strijd begint. Ze zien wat er voor hen ligt en ze durven niet meer. Ze zijn verlamd door de angst. En dan blijven ze in de woestijn en die ene beslissing, die ene raad van 10 mensen en de angst die daaruit voortkwam en de verlamming die dat opleverde, maakt dat ze nog 40 lange jaren in de woestijn moeten blijven. 40 jaar. Zo lang duurt het voordat dan de bevrijding komt. En als ze dan komt, dan is die hele oude generatie is weggevallen en dan zijn het de jonge mensen die het land ingaan. Enkel Caleb en Jozua zijn dan nog over van de mensen die nu hier voor ze staan. Nou, Caleb is dus heel anders dan de tijdgenoten. En dan vraag je af, wat maakt Caleb nou anders? Hoe komt het dat hij hetzelfde zag, samen met Jozua, en toch kon vertrouwen, toch de angst niet toeliet? Nou, in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 14, vers 24, zie je dat de Heere God spreekt over Caleb. En dan zegt hij twee dingen van Caleb. Caleb heeft een andere geest. En Caleb heeft mij gevolgd. Dus een andere geest en hij heeft mij gevolgd. Caleb had een andere geest. Hij had de geest van God die in hem werkte. En als je in Jezus Christus bent, als je hem kent, als je heiland, als je verlosser, dan heb je dezelfde geest ontvangen die in Caleb was. De Heilige Geest van God. Die werkt dan in je hart. Dat is niet vanzelfsprekend. Hier waren 12 mensen. 12 mensen die aan de top stonden. Die uitgezonden werden. Ieder representeerde zijn stam. En van de 12 zijn er dan 10 die zich niet door Gods geest laten leiden. Dus uiteindelijk kun je, als je niet oppast, de opdracht gehoorzamen, je gaat. Maar je gaat eigenlijk die opdracht aan zonder God. Dat deden de 10. Maar Caleb die luisterde naar de Heere God. Caleb die ging met God. Zo ging hij het land in en zo kwam hij ook terug. En wat je dan ziet is dat Caleb een ander verslag geeft omdat er een andere geest in hem is. Hij heeft een ander hart. En eigenlijk is dat wat we allemaal nodig hebben. Als we met ons oude hart deze wereld bekijken, zonder God, zonder Jezus, vanuit onze angst, vanuit een positie van opstand tegen God, van zondigheid, dan durf je het niet aan, dan kun je het ook niet aan. Dan ziet het allemaal, dan zie je allemaal angst voor je. En enkel als je met God de strijd aangaat, als Hij in je woont, dan kan het. Mozes zegt het, wees niet bang tegen Caleb, ga. En Jezus zegt het ook, keer op keer. En eigenlijk is het pas zo dat dat nieuwe hart, dat de Bijbel steeds beschrijft, eerst heb je hart van steen en dan komt er een hart van vlees. Eerst heb je de oude mens, dan komt de nieuwe mens. En zo is het enkel in Jezus Christus dat je dit leven echt aan kan met al zijn bedreigingen en zijn vijanden. Want de Heer Jezus die zegt, ik laat je niet alleen. Ik laat je niet als wees achter. Ik schenk je mijn geest. Ik wil in jou wonen. Ik wil alles wat oud is wegnemen en je een nieuw hart geven. Als we ons vertrouwen op hem stellen. Als we bereid zijn om het oude leven achter te laten en hem te volgen. En voor de Heer Jezus zelf heeft het alles gekost. Hij was ook bang. Hij zweette bloed en tranen. En toch ging hij voor ons aan het kruis. Om die verandering werkelijk te maken. Om te maken dat wij tot God zouden komen. Om te maken dat onze zonden verzoend zouden kunnen worden. Dat we het oude achter kunnen laten. En in een heel nieuw godzalig leven kunnen wandelen. En als je hem kent, als je verlosser en heiland, dan kun je uit volle borst zingen wat we zagen aan het begin. God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? En daarom is het ook vandaag een dag om te leven uit de kracht van God, uit de geest van God. En daarvan zegt het Nieuwe Testament, God gaf ons een geest, niet van lafhartigheid, niet van angst, maar van liefde en van kracht en bezonnenheid. Die geest maakte dat Caleb de wereld anders zag. En wij mogen ook anders naar de wereld kijken. Nou, het tweede wat de Heere God zegt over Caleb is dat hij God navolgde. De Heer Jezus zegt dat ook, volg mij na. En als je mij na wil volgen, laat dan je oude leven achter. Neem je kruis op en volg mij. Nou, dat is wat Caleb deed. Hij volgde God in alle trouw. De naam Caleb betekent dus hond. Maar als je het Hebreeuws leest, wij zeggen in Nederlands heb het levet, leves, heb het hartes, Caleb, lef. En kaal of kool betekent gaaf of heel. Dus hond betekent, als je het uitpelt, trouw hart. Een gaaf hart, een volgzaam hart. En dat had Caleb. Als je een hond hebt thuis, dan weet je waarom een hond zo heet. Honden zijn heel trouw, die volgen je en die hebben alles voor je over. Nou, zo was Caleb. Hij was trouw aan God. En wij leven in een hele verwarde tijd. Er is veel aan negatieve druk. De wereld wil dat we in haar stramien lopen. En als je naar de toekomst kijkt en je kijkt om je heen, dan zie je al die dingen op je afkomen. En misschien maakt dat je bang, misschien zelfs somber. Misschien loop je zelf rond met een manier om daarmee te kopen. Gaat het naar verslaving toe of raak je er depressief van? Er zijn vijanden genoeg. Maar de Bijbel zegt en God zegt vandaag, wij mogen die vijand in het gezicht zien. Als we in Jezus Christus zijn, dan hoeven we niet bang te zijn. Want God roept ons. Hij roept ons tot berouw, tot bekering, tot navolging. Tot het volgen van de Heere Jezus Christus. En zo mag het leven van Caleb tot een soort van blauwdruk zijn voor ons leven. Nou, Caleb's leven gaat verder. Hij gaat door de woestijn. Hier is hij rond de 45 als dit allemaal gebeurt. Dus dan is hij al op middelbare leeftijd. En omdat het volk zo tegensputtert en de 10 verspieders navolgt, wordt zijn raad niet opgevolgd en moet hij nog 40 jaar in de woestijn ronddolen. En dat doet hij. En dan na die 40 jaar is alleen hij en Jozua nog over van al die mensen en gaat hij met Jozua het beloofde land in. En als hij dat dan doet, dan lees je, als hij daar is en ze zijn vlak bij Hebron, dan zegt Caleb tegen Jozua: u weet wat de Heer aan Mozes, de man van God, over ons beiden heeft gezegd. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van God, mij erop uitstuurde om dit land te vertellen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Maar mijn metgezellen joegen ons volk de schrik om het lijf. Maar ik bleef op God vertrouwen. En dat is nu 45 jaar geleden, zegt hij. Ik ben nu nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. En dan vraagt hij aan Jozua: geef me dit bergland waar ik toen was. Geef me Hebron. Nou, je zou daar zomaar overheen lezen, maar Hebron is het land van de reuzen. Nu is het 45 jaar later. Caleb is 85. Hij is niet meer van middelbare leeftijd. Hij is nu bejaard. En dan zegt hij: ik wil de strijd aangaan. Ik ben niet bang voor de reuzen. Ik weet dat God bij me is. En zo gaat hij. En hij verovert Hebron. Hij verovert de reuzen. En hij laat zien dat hij kan vertrouwen op de Heere, zijn God. Het vuur van de geest brandt nog steeds in hem. De geest van Christus maakt ons dapper. Wij mogen ook vertrouwen, hoe oud of hoe jong we ook zijn, op Christus, onze heiland. En waarom? Caleb zegt in de laatste zin: omdat God het beloofd heeft. God heeft het beloofd. En Paulus zegt tegen Timotheus, en hij proclameert dat, en wij mogen dat met hem doen: God gaf ons een geest niet van angst, maar van liefde en van kracht en van bezonnenheid. En diezelfde geest werkt nog vandaag in u en mij als u van Christus bent. En dus mogen we leven en geloven en de toekomst in met onze Heere Jezus Christus. Niet omdat wij niet bang zijn, maar omdat we vertrouwen op hem die alles heeft overwonnen. en die op de troon zit aan de rechterhand van de Vader. En die komt en die zijn geest heeft uitgestort. Een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Amen. We zullen samen danken en voorbeden doen. Na de dienst is er ook tijd en plek voor een persoonlijke voorbeden. Dat is aan de rechterzijde van het podium. Daar staan mensen van het gebedsteam klaar om met u of met jou te bidden, als je dat wilt. Zullen we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij zijn maar kleine en feilbare mensen. Maar u zit op de troon. U heeft alle macht, Heere Jezus. U bent uitgestort, Heilige Geest van God. En we danken u dat u, Heere Jezus, uw kerk bouwt door uw woord en door uw geest. Heere God, ook in het spreken en in het luisteren zijn we maar kleine mensen. Maar we weten, Heere, dat uw woord waar is. We weten, Heere, dat u ook in ons hart wilt doorwerken. En wilt u dan alles wat tot opbouw van ons geloof en van uw koninkrijk is, in deze dienst gebruiken om in de week nog verder tot ons te spreken. Dat we mogen zien op de Heere Jezus. Op u, Heere Jezus, die de meest vreselijke dood tegemoet ging. Met angst. U heeft gebeden of die drinkbeker aan u voorbij kon gaan. Want daar droeg u alle zondelast van heel de wereld. Van alle mensen die ooit geleefd hebben. En het kon niet anders. En u bent gegaan. En u heeft daar aan het kruis de zonde en de dood en Satan overwonnen. En daarom prijzen we uw naam. En we danken u dat diezelfde geest die u, Heere, zo aan het kruis deed gaan, Heere, de geest van God zelf, dat die ook is uitgestort. En we willen u danken dat we samen met uw wereldwijde kerk, Heere, u mogen dienen en ook uitgezonden worden. Heere, we willen u bidden dat uw gemeente wereldwijd, Heere, gedreven door de geest van u, anderen zal bereiken met het evangelie van vrije genade, zodat velen met u verzoend mogen worden en het nieuwe leven mogen leren kennen. We willen u bidden, Heere, voor al die landen waar zoveel vervolging is, waar mensen, Heere, dagelijks te maken hebben met angst en met weerstand. Heere, we willen u bidden, rust ons toe, ook hier in het Westen, waar dat vast en zeker ook zal komen. En geef, Heere, dat we dan zijn als Jozua en Caleb, dat we een gaaf hart hebben gekregen van u. Heere, zegen zo uw gemeente wereldwijd. We willen u voorbeden doen voor deze aarde, waar zoveel aan de hand is, oorlogen en hongersnoden en rampen. We willen u speciaal bidden voor het werk in Venezuela, dat verschrikkelijke werk van het bergen van al die lichamen. We bidden u, Heere, wilt u dat land zegenen? Heere God, we willen u ook bidden voor zieken in onze gemeente. We bidden u met name voor Henny Verwij en Manes, haar man. Heere, ze is in het IJsseland ziekenhuis. We willen u bidden of u uw handen op haar legt en bij haar bent. Heere, zegen ook mevrouw Tineke Tegelaar, die thuis is, Heere. Wilt u haar omringen met uw goedheid en ook tot haar hart spreken? We willen u ook danken en bidden voor onze zuster Evelien Herder, die naar Krimpenstein is overgeplaatst. En Heere, ze kan niet naar haar eigen huis op dit moment. Wilt u bij haar zijn en haar troosten? We bidden u om moed voor mevrouw Ada Koopmans. Heere, ze heeft een operatie te ondergaan deze woensdag. Wilt u geven, Heere, dat ze die tegemoet mag gaan met die geest, Heere, die ons gegeven is, van liefde en kracht en gezond verstand. Help haar, Heere. Wees ook met de langdurig zieke, we noemen Rob Visser. Heere, wees bij hem en zegen hem. Johan van der Niet ook. Heere, zegen hem ook en geef hem kracht en moed. En we bidden u ook voor alle gemeenteleden die in verpleeghuizen of zorginstellingen zijn. Heere, zegen zo ook Teus en Adrie Goudriaan, die 55 jaar getrouwd zijn aanstaande dinsdag. We prijzen uw naam voor alles wat u geeft in dit echtpaar. En zegen ze, Heere, dat ze tot de zegen mogen zijn voor anderen. Heere, zo willen we u danken. Heere, en dat doen we samen met uw gemeente wereldwijd. En we doen dat ook persoonlijk in een gebed waarin we dat willen delen, Heere, wat op ons hart ligt. Zo brengen we al onze gebeden samen in het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. We zingen samen uit Hemel Hoog, we gaan op weg. En dan bij de introductie is er ook de collecte. Hoop voor Albanië, voor de gemeente, de groei en bloei van de gemeente. En een extra collecte voor het wijkfonds. Van harte aanbevolen. Ga dan in vrede om God en de naaste te dienen en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostrijke nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.